Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. En de voorganger vandaag is dominee Tinko Blanke, ook welkom. Vandaag komen de kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 en tienergroep 1 bij elkaar. Mijn naam is Hans van der Veen en ik ben vandaag de ouderling van dienst. De gang van zaken is hier als volgt. Na afloop van de dienst dan staan de voorganger en ik voor in de kerk. Daar kunt u bij ons terecht om vragen te stellen over de dienst of over onze gemeente. En als u het fijn vindt dat er samen met u gebeden wordt, dan kunt u dat ook bij ons melden. En daarvoor hebben we achter in de kerk onze stilteruimte. Dus komt u gerust even bij ons langs. Vanmorgen wordt de muziek begeleid door de band. En op het laatst is er ook nog een nummer op het orgel en dat zal Jaap dan bespelen. We beginnen de dienst met het zingen van het lied Met open armen wordt u ontvangen. Dan is er een moment van stil gebed. We belijden onze afhankelijkheid van God en we horen zijn groet. En dan zingen we weer een lied en dat is Klein Gloria. En dat is een nieuw lied. Misschien nog niet zo'n bekend lied. En daarom zal de band daar de eerste paar regels van voorzingen. En dan beginnen we weer opnieuw. Dus goed opletten, dan komt dat helemaal goed. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Goedemorgen. Laten we een moment stil zijn om ons te richten op God, onze Heer. Aan het begin van deze dienst mogen we uitspreken dat onze hulp en onze verwachting van God onze Heer is. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft en trouw is tot in eeuwigheid, zal ons nooit loslaten. En daarom mag ik u groeten met genade en met vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden. Grote God, liefdevolle Vader, we hebben net gezongen over hoe groot en hoe goed u bent. En als we dat doen, dan beseffen wij ook hoe klein en onvolmaakt wij zelf soms kunnen zijn. Terwijl uw onvoorstelbaar grote liefde op ons als mensen gericht is, hebben wij vaak onze blik gericht op ons eigen geluk, in plaats van oog te hebben voor u en de mensen om ons heen. U kent ons, Heer. U weet dat we vaak dingen doen of denken die we aan niemand durven te vertellen, omdat we ons eigenlijk wel voor schamen. In de stilte zeggen we ze tegen u. Hoor zo onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. In Joël hoofdstuk 2 lezen we: daarom spreekt de Heer. Keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Het is vandaag de eerste zondag van de 40 dagen waarin we toeleven naar het paasfeest. En dat is van oudsher een tijd van bezinning. Misschien weet je wel dat afgelopen woensdag aswoensdag was. Toen kon je in sommige kerken een kruisje as op je voorhoofd laten zetten. En die as, die staat symbool voor onze menselijke beperktheid en onze sterfelijkheid. Want aan het einde van ons leven zal ons lichaam weer terugkeren tot stof. En door een askruisje te dragen, maak je zichtbaar dat je een mens bent en erken je dat je ook fouten maakt. En die gedachten mogen wij als gemeente denk ik ook meenemen in aanloop naar Pasen. Het is goed als we bij onszelf serieus nagaan op welke momenten we niet leven zoals God dat heeft bedoeld. Op welke momenten het niet lukt om Gods liefde zichtbaar te maken in ons leven richting de mensen om ons heen. En daar zullen we zo meteen verder over nadenken tijdens de preek. De profeet Joël spreekt gelukkig ook over Gods genade. Hij schrijft: keer terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol. Geduldig en trouw en tot vergeving bereid. En daarom mogen wij in aanloop naar Pasen zingen voor onze grote God, die onze fouten vergeeft, die ons telkens weer een nieuwe kans geeft. Laten we samen met de band enkele lofliederen zingen om God daarvoor te prijzen en te eren. De kinderen mogen naar de Bijbelklasse. Laten we samen bidden voordat we de Bijbel open doen. Grote God en Vader, u heeft niet alleen lief, u bent zelf liefde. En uw Zoon Jezus heeft ons voorgeleefd hoe een leven vol liefde eruit ziet. Ook al moest hij dat met de dood bekopen. Daar willen we vandaag verder over nadenken, door uw woorden voor ons leven uit de Bijbel te lezen. Heer, geef ons het inzicht en het lef door uw Heilige Geest om ons eigen leven te gaan spiegelen aan wat we horen, zodat we er kunnen groeien en zodat we steeds meer op u kunnen gaan lijken. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Kijk, er loopt een man door de straten. Niet hier, maar door de kleine, kronkelige straatjes van de Grieks-Romeinse stad Korinthe. In het jaar 56 na Christus. En hij kijkt zoekend om zich heen. Oh ja, daar is het. Daar is het huis waar die nieuwe religieuze beweging samenkomt. Ja, dat zijn de volgelingen van een Joodse leraar, Jezus. En die man is wel eens benieuwd om te zien wat daar gebeurt. Hij stapt het huis binnen. En hij is overweldigd door wat hij ziet. In de gang staan mensen luidkeels te bediscussiëren over hoe het allemaal zit. Ja, mag je nou wel of geen vlees eten wat uit de Romeinse tempel komt? Ja, ik vind van wel. Nou, ik vind van niet. De man loopt snel door. En hij komt de zaal binnen. Daar is het ook al apart. Want hij ziet twee groepen mensen zitten. Aan de linkerkant zit een groep mensen, dan een gat. En aan de andere kant zit ook een groep mensen. Nou, en hij gaat maar ergens zitten en hij vraagt aan degene die naast hem zit van ja, weet jij waar dat goed voor is? Ja, zegt zijn buurman, die mensen daar, dat zijn de volgelingen van Apollos en de mensen daar, dat zijn de volgelingen van Paulus. Oh, oké. Ja, ik had dus gehoord dat jullie allemaal volgelingen van Jezus waren. Ja, dat klopt wel, zegt de buurman, maar kijk, die groep vindt dat Apollos het beste kan uitleggen wat Jezus heeft geleerd en deze groep vindt dat Paulus de ware leermeester is. Dus ja, vandaar dat ze zo zitten. Nou, die man snapt er niks van, maar goed. Ja, ik zal wel nieuw zijn. Ik weet ook niet beter. Hij kijkt wat verder om zich heen. Oh, vooraan gebeurt ook wat. Er staan een aantal mensen. Luidkeels zijn ze aan het bidden in een vreemde taal die die man niet kan verstaan. En ze bidden ook nog eens allemaal door elkaar heen. Oh, en in een ander hoekje van de zaal staan mensen gebogen rondom de Bijbel. En er is iemand die de Bijbel aan het uitleggen is. En af en toe roepen ze achter hun rug langsom dat zij veel beter weten wat het betekent wat er in de Bijbel staat. En dat wat zij doen, het Bijbellezen, veel beter is dan dat bidden wat ervoor in de zaal gebeurt. Nou, die man wordt er helemaal gek van. Hij draait zich om en hij rent als een haas de kerk uit. Nou, deze groep mensen in de stad Korinthe vormde een van de eerste christelijke kerken in onze geschiedenis. En misschien weet je wel, de kerk is ontstaan dankzij Paulus. Paulus ging overal langs in zijn reis en hij vertelde dan over Jezus. Hij vertelde over Jezus, de Joodse man die verkondigde dat de wereld mooier en eerlijker zou worden. En liefdevoller en dat het kwaad zou gaan verdwijnen. En nadat hij Jezus door zijn tegenstanders werd geëxecuteerd, verbaasde hij vriend en vijand door uit de dood op te staan. En daarmee te laten zien dat wat hij zei echt waar was. Dat de dood, het kwaad, inderdaad overwonnen konden worden. En niet het laatste woord hebben. En Paulus vertelde dat in Korinthe. En een aantal mensen uit Korinthe dachten, nou, wij willen wel volgelingen worden van die Jezus. En ze vormden samen een groepje christenen, een kerk. En een poosje nadat Paulus weer naar een andere stad vertrokken is, hoort hij van iemand hoe het er inmiddels in de kerk in Korinthe aan toe gaat. En dat gaf hem wel reden om een lange brief te schrijven, om nog eens heel goed uit te leggen hoe je nou wel volgeling van Jezus kan zijn en wat voor levensstijl daarbij hoort. En deze brief is bewaard gebleven. We hebben hem teruggevonden bij ons in de Bijbel. En ik wil u graag voorlezen uit hoofdstuk 13 van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en zou ik het geloof hebben dat bergen kan verplaatsen en ik had de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou me niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar ze vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Onze resten, geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Nou, wat Paulus hier schrijft is eigenlijk redelijk eenvoudig samen te vatten. De Korintiërs waren gewoon gericht op drie dingen. De eerste en belangrijkste was klanktaal. Klanktaal was waarschijnlijk een taal die voor de meeste mensen niet te verstaan was en werd gebruikt om in te bidden en in te spreken over God. En de Korintiërs geloofden dat God hen die taal ingaf. Het tweede is profetie. En bij profetie uit die tijd moet je niet denken aan het voorspellen van de toekomst, maar dat God via jou een boodschap doorgaf aan een specifiek persoon of aan de gemeente. En het derde was kennis. Dat ging dan over vragen als: hoe zit het precies? Wie is de beste leermeester? Mag je wel of geen vlees eten uit de Romeinse tempel? Enzovoorts, enzovoorts. Drie dingen dus, waar de Korintiërs op gericht waren: klanktaal, kennis en profetie. En Paulus vindt dat de gemeente in Korinthe daar veel te veel aandacht aan geeft. En hij stelt er een drietal tegenover dat volgens hem veel belangrijker is. Namelijk geloof, hoop en bovenal liefde. De liefde als uitgangspunt voor al hun doen en laten. Want ja, zonder de liefde heeft al het andere volgens Paulus helemaal geen zin. Heeft het geen waarde. En dat maakt hij ook heel duidelijk in de eerste drie regels van de tekst die we net hebben gelezen. Hij schreef: al sprak ik de talen van alle mensen en van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Maar dat zou toch best fantastisch zijn, hè? Als we niet alleen die bijzondere klanktaal zouden kunnen spreken, maar zelfs alle talen van de hele wereld. Maar goed, zonder de liefde zijn al die talen volgens Paulus als betekenisloze herrie. Om dat te benadrukken gebruikt Paulus een spreekwoord uit die tijd. Nu moet je weten, er waren in die tijd in de Griekse stad Dodona tempels waar twee grote bronzen bekkens hingen, een soort gongen. Die stonden tegen elkaar aan en als de Griekse priester dan tegen zo'n gong aansloeg, dan ontstond er een soort zoemend geluid tussen die beide bekkens. En men zag dat als de taal van God, dat gonzen dat er in de taal van de Griekse god zat. Maar ja, de meeste Grieken hoorden dat het eigenlijk vooral gonzen was. En daarom is de uitdrukking brons uit Dodona, die stond symbool voor holle praatjes. En dat bedoelt Paulus als hij het over een gong of een cymbaal heeft. Hij bedoelt, zonder de liefde is klanktaal als brons uit Dodona. Een indrukwekkend geluid, maar volstrekt betekenisloos. En nadat Paulus op die manier het onderwerp klanktaal besproken heeft en heeft gezegd wat hij daarvan vindt, loopt hij ook profetie en kennis langs. Want ook als je profetie en je kennis volmaakt zouden zijn en je had de liefde niet, dan was je niets. Want klanktaal, kennis en profetie zijn ook maar beperkt en tijdelijk, zo lazen we. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort, ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen, schrijft hij. Toen ik nog kind was, sprak ik als een kind en dacht ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Als straks Gods nieuwe wereld aanbreekt, dan hebben we geen klanktaal meer nodig. Geen profetie. En ons kennen zal dan volledig zijn. We zullen dan de waarheid kennen. En dan kijken we op al onze indrukwekkende redeneringen van nu terug, zoals een volwassene nu terugkijkt op het gebrabbel wat hij er als kind uitgooide. Dat vind ik wel een heel mooi beeld om in te zien hoe beperkt wij als mens eigenlijk maar zijn. Paulus schrijft ook dat we op dit moment in een wazige spiegel kijken. En daar bedoelt hij weer hetzelfde mee. Dat we nu niet rechtstreeks zien, maar indirect. We weten nog niet alles. En Paulus gaat weer verder en hij schrijft over alles wat op zichzelf mooi en goed is, maar zonder de liefde niks waard is. Al zou je al je geld weggeven of zelfs je leven opofferen. Zonder de liefde heb je er geen fluit aan. En dan sluit Paulus zijn beschrijving af met drie hele opmerkelijke woorden. Hij schrijft: de liefde hoopt alles, de liefde verdraagt alles, de liefde zal nooit vergaan. Wow, die liefde is wel ontzettend groot. En Paulus heeft nu gezegd wat het allemaal niet is. En zoiets moois gezegd over dat het zo groot is dat het nooit zal vergaan. En om het voor ons nog wat duidelijker te maken wat die liefde nou precies is, vertelt hij in dichterlijke bewoordingen wat liefde, wat goddelijke liefde nou eigenlijk is. Hij vertelt: de liefde is geduldig, vriendelijk, niet jaloers. Ze zet zichzelf niet in het middelpunt. Ze vindt zichzelf niet enorm belangrijk. Ze is niet grof, maar juist respectvol. Ze is niet op haar eigen belangen gericht. Ze laat zich niet verbitteren, nee, ze is juist vergevingsgezind. Ze is niet blij met onrecht, ze is blij met de waarheid. En waarheid betekent hier iets als dat waar, als dat iets echt waar is in de zin van goed. Dus hij bedoelt dat de liefde blij is met eerlijkheid en met rechtvaardigheid. In een andere vertaling lezen we dat de liefde alle dingen bedekt. Dat betekent dat je andermans tekortkomingen die niet ook nog eens even lekker invrijft. Nee, de liefde gelooft alles. Ze heeft haar startpunt in vertrouwen, in uitgaan van het goede. En als we deze beschrijving van de liefde zo langslopen, dan is het denk ik wel duidelijk waarom Paulus dat kabaal in de gemeente in Korinthe maar niks vond. En dit is een stuk belangrijker. En ik zei het al, Paulus zegt: de liefde hoopt alles, gelooft alles en zal nooit vergaan. Maar ja, waar vindt ze dan die kracht om alles te verdragen? Wie heeft eigenlijk gezegd dat de liefde nooit vergaat? En waar hoopt die liefde nou precies op? Met die vragen komen we recht in de kern van het christelijk geloof terecht. Toen ik me voor vandaag aan het voorbereiden was, las ik een stukje van een bijbelwetenschapper die iets over de tekst van vandaag had geschreven. En hij schreef: dit is geen vrome tekst voor huwelijksvieringen, maar een lyrische beschrijving van het uitgangspunt voor het leven in Christus. Einde citaat. Deze tekst is prachtig voor op trouwdagen. Dat wil ik zeker niet ontkennen. Maar het gaat over meer. Het is veel groter dan zoete romantische liefde. Het is een tekst die spreekt over liefde die je wat kost. Over liefde die je niet overkomt, Maar net zoals het huwelijk een bewust kiezen is om jezelf aan de ander te geven. Het is goddelijke liefde, omdat God zelf het toppunt van liefde is. En die liefde waar Paulus het over heeft, mogen we in een veel breder perspectief zien. God is het toppunt van liefde. En hij heeft de mens naar zijn evenbeeld geschapen. Wij zijn dus ook gemaakt om lief te hebben. En als wij lief hebben, dan vervult dat God met trots en vreugde. Want als we lief hebben, dan beginnen we op hem te lijken. Op God, die zelf liefde is. En God en Jezus komen in de tekst van vandaag niet expliciet voor. Maar ik weet zeker dat Paulus voortdurend aan Jezus heeft gedacht toen hij deze brief schreef. De brief staat namelijk propvol met voorbeelden van hoe Jezus heeft voorgeleefd, hoe we mogen leven. Hij leefde voor hoe de volmaakte liefde van God eruit ziet. Hij stelde zijn leven nederig in dienst van de ander. En zijn liefde hield stand tot het uiterste. Want we weten allemaal dat hij er met de dood voor moest betalen. Onafgebroken en tot in de kleinste details vertoonde Jezus Christus het beeld van zijn vader. En hij is daarmee een echte zoon van zijn vader. Hij lijkt op hem. En we kunnen dan ook gerust de tekst herlezen, waarbij we in ons gedachten het woordje liefde vervangen door Jezus. Jezus is geduldig. Jezus is vriendelijk. Jezus is niet jaloers. Hij zet zichzelf niet in het middelpunt. Jezus zoekt niet zijn eigen belang. Hij wordt niet verbitterd. Hij gelooft alle dingen. Hij hoopt alle dingen. Hij verdraagt alle dingen. En Jezus verkondigt het koninkrijk van God. En dat betekent dat God vanaf nu de leiding heeft. Dat God het kwaad zal verslaan en de wereld mooi, eerlijk, goed en vol liefde zal maken. En wij worden vandaag uitgenodigd om daarin mee te bewegen. Jezus heeft ons voorgeleefd hoe dat leven eruit ziet. En als het straks Pasen is, dan mogen we vieren dat Jezus Christus de dood overwonnen heeft. En dat is dan ook de reden dat Paulus kan zeggen dat de liefde nooit zal vergaan. En we weten allemaal dat we nooit helemaal in dit aardse leven, voordat Jezus terugkomt, kunnen voldoen aan het liefdesideaal wat we net hebben gelezen. Op dit moment kunnen we alleen maar leven als mensen die in letterlijke of figuurlijke zin met een askruisje op hun hoofd rondlopen. We zijn maar beperkte mensen. Maar we kunnen wel degelijk oefenen. Oefenen in de liefde. En als we dat doen en het lukt een beetje, dan is dat een voorproefje van Gods koninkrijk. Dan is dat een teken van hoop op een betere wereld. En daar doelt Paulus op als hij zegt dat de liefde alles hoopt. Want liefhebben heeft zin, omdat we mogen hopen op een vernieuwde wereld, waarin de liefde volmaakt zal zijn. Ooit zal de mensheid onlosmakelijk met God verbonden zijn en zullen we volmaakt leren liefhebben. En dat grote plaatje zorgt ervoor dat Paulus kan zeggen dat de liefde alles hoopt, dat de liefde alles verdraagt en dat de liefde nooit zal vergaan. Laten we nu vanuit dit grote plaatje eens inzoomen naar het allerkleinste plaatje. U, jij, ik. We weten, de Korintiërs waren te veel bezig met hun eigen visie op klanktaal, op profetie en op kennis. En te weinig met geloof, hoop en liefde. Hoe zit dat bij ons in ons dagelijks leven? Hoe zit dat bij ons in hoe we hier samen kerk zijn? Zijn we soms misschien te veel bezig met onszelf? Zijn we te veel bezig met onze eigen belangen? Met onze eigen voorkeuren? Met onze eigen meningen? Met onze eigen irritaties? Met ons eigen gelijk? Welke dingen in ons leven krijgen te veel aandacht ten koste van de liefde? Als we die dingen die te veel aandacht krijgen wat naar de achtergrond laten verdwijnen, dan komt er ruimte. Dan komt er ruimte om de liefde uit te gaan leven als teken van een vernieuwde wereld die komen gaat. Hoe zou dat klinken als we in de tekst van vandaag het woordje liefde niet vervangen door Jezus, maar dat we in gedachten het woordje ik invullen Ik ben geduldig. Ik ben vriendelijk. Ik ben niet jaloers. Ik zet mezelf niet in het middelpunt. Ik doe niet gewichtig. Ik zoek niet mijn eigen belang. Ik word niet verbitterd. Ik geloof alle dingen. Ik hoop alle dingen. Ik verdraag alle dingen. Laten deze woorden voor ons steeds meer waarheid worden. Amen.
Thank you.
Ik heb nog een aantal mededelingen voor u. Straks na de voorbeden dan wordt er gecollecteerd. En de collecte is bestemd voor Oog voor Nakutu. En dat is ons zendingsproject in Zuid-Afrika. Mocht u de dienst nog eens terug willen luisteren, dan kan dat. Want we beschikken over goede techniek. En op kerkdienst gemist kunt u nog eens een keer deze of de vorige week of een poosje terug luisteren. En er zijn ook een aantal mensen die elke zondag trouw via die techniek meeluisteren en in die zin ook bij ons zijn. We heten ze ook niet voor niks welkom aan het begin van de dienst. En vandaag gaan de bloemen als groet naar een van die mensen. En dat is Klaas Dijkens uit Zon. En de vraag is wie ze zou willen wegbrengen. Dat zijn er meerdere. Even. Harry. Volgende week zondag, 25 februari, hopen we samen het heilig avondmaal te vieren in deze kerk. En dan nu mooi nieuws. Rick en Monique Boy, die hebben laten weten dat afgelopen maandag hun zoon Esra Jongerik is geboren. Kijk. Hij is geboren via een geplande keizersnee. En er zijn gelukkig geen complicaties opgetreden. En ze zijn inmiddels weer thuis. En moeder en zoon maken het goed. Tot zover de mededelingen.
We zullen zo meteen danken voor Esra Jorik. Dat zal ik even opschrijven, want dat was voor mij ook nieuw. En we zullen ook bidden. We zullen bidden voor Ite en Hilly Hamming. Aanstaande donderdag wordt Hilly geopereerd in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg aan een vernauwing van haar nekwervel. En naar verwachting zal ze de dinsdag daarop weer naar huis mogen. Ook Ite's gezondheid is niet zonder zorgen, want na het darmonderzoek is er bij hem een poliep geconstateerd. Die zal begin april verwijderd worden. Ze zijn wel heel opgelucht dat er bij hem niets ernstigers is geconstateerd. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u als mens op aarde heeft rondgelopen om te laten zien wat liefde is. Geef ons door de kracht van uw Heilige Geest inspiratie en moed om uw voorbeeld na te volgen. Heer, open onze ogen om te zien wanneer we te veel aandacht geven aan andere dingen, waardoor het ten koste gaat van de liefde. Help ons om steeds meer te gaan leven volgens de cultuur van uw koninkrijk, de cultuur van uw nieuwe wereld. We willen u ook bidden en danken voor de wereld, voor de mensen om ons heen. We mochten net horen van nieuw leven, van Esra Jorik die geboren is. Dank u wel daarvoor. Wilt u hem zegenen? Wilt u de familie lekker van hem laten genieten? Wilt u met hem meegaan, omdat u ook zijn vader bent? Heer, we bidden u voor mensen die eenzaam zijn en alleen. We willen u ook bidden voor mensen die familie en vrienden verloren hebben. Wilt u hen omringen met uw liefde, met uw nabijheid? Laat hen weten dat u heel dicht bij hen wil zijn. We bidden u vandaag ook voor allen die worstelen met hun gezondheid. En voor allen die de gebreken van het ouder worden aan de lijf ondervinden. Wij vragen u voor hen om gezondheid, om levensvreugde en ook om kracht als ziekte en kwalen voor een moeilijke tijd zorgen. Vader, wij bidden u ook voor alle die in de gezondheidszorg werken en daar soms heel bewust, soms misschien juist onbewust, mogen meewerken aan de heelheid van het leven zoals u dat bedoeld heeft en zoals het ooit voor alle mensen zal komen. Zegen het werk van artsen, van verpleegkundigen, van assistenten, van verzorgenden en al die anderen en ook voor allen die werkzaam zijn in de psychische gezondheidszorg. Zegen hun werk. We willen in het bijzonder Ite en Hilly Hamming bij u brengen, die in een spannende tijd verkeren. Wij danken u met hen dat er bij Ite niet iets ernstigers is gevonden. Dank voor de opluchting die dat mocht geven. We willen u vragen of u de operatie van Hilly wilt zegenen. Geef hen kracht en gezondheid. En wees hen alstublieft dicht nabij. We mogen u dit alles vragen in Jezus' naam alleen. Amen. Als het gaat om onze medemensen, niet vlakbij, maar juist ver weg, dan is dat soms ook gevoelsmatig wat verder weg. Maar we mogen hen wel steunen met onze financiële middelen. En daarom houden we ook vandaag weer een collecte. En de collecte is vaak een ontspannen moment in de dienst waarin je ook even kan gaan verzitten. En dat is ook helemaal niet erg. Maar het is ook goed om te noemen dat het voluit onderdeel is van onze kerkdienst. Omdat we ook door middel van ons geld onze liefde mogen uitdelen aan mensen waar we niet fysiek vlakbij in de buurt zijn. Dus ik vind het mooi als we dat gewoon vast mogen houden en mee mogen nemen in de collecte. En gaat u gerust ook even lekker verzitten. En na de collecte zingen we ons slotlied Psalm 146. Nu we weer uit elkaar gaan, mogen we Gods zegen meekrijgen. De Heer zegent je en Hij beschermt je. De Heer schijnt met zijn licht over je leven en Hij is je genadig. De Heer is heel dicht bij je en Hij geeft je zijn vrede.